Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere andere week bezoek ik, Luc de Groen, een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen en we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Ik zit hier samen met Iris Spanbroek in Frascati, Amsterdam en heb net gekeken naar de voorstelling Don Caravaggio van Charlie Chung. Goed, daar gaan we dan.
Oef, we hebben gekeken naar een combinatie tussen Don Juan van Molière en Caravaggio de schilder in een schilderijsetting in Frascati 4.
In een soort hedonistisch, extravagant, feestelijk, bruisend, groots, meeslepend toneelstuk.
Bombastisch kostuumdrama met veel...
Wat constant tussen kunst en kitsch en flirt met al het bombastische barokken wat er maar bestaat.
Ja, het is van barok naar toch ook wel een vleugje ironie terug naar liefdesperikelen feesten inderdaad.
Ja, kortom, we hebben een hoop om uit te pakken. Laten we eerst kort proberen misschien het verhaal een beetje te schetsen. Dus Don Caravaggio, het begint met eigenlijk een Italiaanse opening. En dan wordt meteen de sfeer gezet. We gaan een Italiaans kostuumdrama uit de 16e, 17e eeuw. De tijd van barokke kunst. Gaan we zien?
Dat gaan we zien. En dat zit ook meteen als je binnenkomt al in de vormgeving. Rood pluche, rood doek, rook, spotlights, kostuums.
Pilaren, hoe heet het? Zuilen?
Ja, echt een zuilen achtergronddoek bijna ook.
En in dat achtergronddoek, met nog een spiegelmuur achter?
Oh, ja, geen doek, spiegel. Ja.
Waar alles inderdaad een soort,
vervormd wordt en...
Ja, het zijn prachtige effecten. Het is een groots en meeslepende plek voor groots en meeslepend drama. En in dat geweld zien wij Don Caravaggio, de grote kunstenaar van zijn tijd, die
kunstenaar is en zijn leven leidt als kunstenaar met alle consequenties van dien.
Een leven wat ook... laten we even de verwikkelingetjes nemen. Don Caravaggio is getrouwd of is de vaste relatie van...
Hij heeft een muze en haar naam is...
Donna Elvira.
Donna Elvira.
Maar hij houdt er een boerinnetje on the side op na. Daar is hij de afgelopen dagen erg verliefd op geworden. En daarom besluit hij die avond een groot feest te geven.
In de hoop dat zij komt. In plaats daarvan komt uiteraard haar zuster, die zo mogelijk nog beeldschoner en mooier en onschuldiger is dan zij.
Maar niet voordat hij nog met Donna Elvira het bed heeft gedeeld, in poging haar te overtuigen om toch in zijn liefde voor haar te geloven. En daarna komt... Dus hij heeft dus eerst met Donna Elvira, dan met de zuster van het boerinnetje. En tot slot springt ook nog een van de bedienden op hem, zou ik willen zeggen.
En hij gaat daar gretig op in. Dat zijn de 4/5 personages die we ook zien. De Don Caravaggio, Donna Elvira en dan de bediendes Guzman en...
Sejuan?
Die
naam zullen we... Dit is allemaal live, dames en heren. En nu hoort u de consequenties.
Sanjarello?
Sanjarella?
Sanjarello?
Ja?
Volgens mij wel.
In elk geval... Er zijn een hoop ontwikkelingetjes. En wat daar denk ik... en dan daarna, dat gebeurt allemaal op het feest. En dan de volgende ochtend worden ze wakker met een grote kater. En komt...
Worden Don Caravaggio en bediende Guzman samen wakker. En dan loopt Donna Elvira de kamer binnen.
En besluit haar leven te geven voor de kunstenaar en zijn kunst.
Ik vond dat wel een hele leuke plot twist. Ik dacht, zij komt binnen en dan krijgen we de hysterische vrouw die hysterisch is. Zoals het stereotype dat vraagt.
Maar laten we dit nog heel even bewaren, want dit is inderdaad... Dit einde is denk ik... Ik vind daar ook... Daar zit heel veel in en daar gebeurt heel veel. Maar wat nog even belangrijk is, is dat een heel belangrijk thema in deze voorstelling is het compromisloze leven. Of het soort hedonisme als... Compromisloosheid als... volledig ook voor het leven gaan. En Don Caravaggio, die ook het leven omhelst en alle geneugten, maar ook dus alle consequenties van dat met volle teugen het leven indrinken.
Ja, en de connotatie daarvan is ook dat is wat kunstenaars doen en dat is wat kunst is.
Precies.
En omdat hij kunstenaar is, omdat hij schept en creëert, dat hij zo voor het leven in moet gaan en niet zich met...
monogamie zou moeten bezighouden,
precies,
bijvoorbeeld.
Precies, of met de normaliteit of met conventies van zijn tijd. Dat is, hij gaat daar overheen.
Ja, hij overstijgt dat. En dus ook alle andere personages, die vormen zich eigenlijk om die stelling heen. Dus Donna Elvira bijvoorbeeld, die vormt zich naar haar lot als muze. Die als hij het nodig heeft dat ik op hem wacht, dan wacht ik. En zij zijn bedienden die zich vormen naar een soort van hun rol van dienend zijn aan een groot kunstenaar.
Precies, ja. Hij is hij is degene die het creëert, maar ook zeg maar de rol van de mensen om hem heen invult en weergeeft.
En wat ik heel mooi daaraan vond, is dat dit hing voor mij ook heel erg samen met een speelstijl, waarin eigenlijk er wordt constant geflirt met een soort kitsch, of met eigenlijk een soort over de top spelen. En dat zit vooral in de personages om Don Caravaggio heen. Die spelen de hele tijd echt op het randje van... Bijvoorbeeld Donna Elvira, die speelt de hele tijd echt een soort bijna cliché van een onzekere vrouw of een muze die zich niet of wel in haar rol wil schikken en die dan toch ongelooflijk voor hem valt.
Ja, en die ook bij de eerste, de beste uitleg, quote-unquote, van hem meteen zegt... Och nee, ik was zo dom en natuurlijk heb jij gelijk. Ja.
Maar hij speelt daar een soort... en hij is in dit geval Marius Mensink. Speelt daar juist met een hele grote ernst. En spreekt daarmee af en toe ook direct ons als publiek aan. En dan zegt hij dingen als... dit is zo belangrijk. Dit is zo de waarheid.
Precies, dit is de waarheid. Dit is echt. Dit is hoe ik het leven beleef. En of dat nou de realiteit is of niet, daar gaat het niet meer om. En dat waren inderdaad momentjes waarin hij letterlijk uit de lijst klom en ons direct aansprak, zodat wij in elk geval wisten dat wij publiek waren waarvoor hij dit schiep.
Ja, en daar zit voor mij dus ook een soort dat idee van de grootscheppende kunstenaar. Dat vond ik daar slim in doorgevoerd. Dat ergens hij bij hem vond ik het veel minder naar clichés neigen bijvoorbeeld. En ook bijvoorbeeld de bedienden die zijn overdreven formalistisch en zo gemanierd, zoals bedienden nu eenmaal doen. Eigenlijk het cliché bijna van een bediende. Maar hij speelt daar een soort van... Hij lijkt daar de hele tijd mee te spelen, maar niet zelf een cliché van iets te spelen.
Nee, ik denk wel dat zijn personage een cliché was.
Ja, totaal. Ja.
Maar de manier waarop hij het qua spel ook instak en waarop hoe dat bij dit personage verbeeld werd, was dat hij in alle ernst geloofde in wat hij deed, terwijl bij de andere personages een vorm van ironie, een knipoog, een flirt met die overdrevenheid, daar zat een soort bewustzijn van in en daar werd mee gespeeld en dat was ook komisch.
Dat was hilarisch. Dat is
fantastisch.
En daar zit ook, en dat is om dan, want eventjes, ik denk ook dat het leuk is om te benoemen, omdat het volgens mij, het is echt een voorstelling die dit gegeven of deze kanten, en dit hele subtiele spel tussen ironie, kitsch en soort er echt in geloven, ook op heel veel vlakken doorvoert. Bijvoorbeeld ook in de tekstbewerking vond ik dat heel mooi zitten. Omdat aan de ene kant wordt soort van eigenlijk ook een beetje potsierlijk worden echt de zinnen van Molière, misschien ook wel zinnen uit de opera, of wordt echt een soort barokke taal gebezigd naar elkaar.
En aan de ene kant is dat oprecht. Gaan ze echt die zinnen in en wordt dat uitgesproken? Is dit teksttheater? En tegelijkertijd juist door het op zo'n manier te bewerken en door ook weer de speelstijl krijg je ook, dit is ook een parodie op dit soort. Je begroet iemand en dat duurt dan 2 minuten voor je klaar bent met hallo zeggen.
Ja, en er zitten heel veel momenten waarop daar toch een klein beetje doorheen wordt gebroken. Waarop juist bijvoorbeeld Engelse woordjes worden gebruikt, of waarin hele hedendaagse frases er doorheen lijken te schieten.
Precies, maar dat was zo subtiel. Dat had niet de overhand. Dat juist op het moment dat het gebeurde, dat je dan dacht, oh ja, wacht, het waren leuke vonkjes.
Ja, en je wordt de hele tijd op het spoor gezet dat ondanks dat het ergens iets ironisch over zegt, of dat het ook iets grappigs laat zien, of iets, de grap eigenlijk van, kijk eens wat een rare taal er in die oude teksten zit, dat het je deed het de hint geeft, maar er zit wel iets anders onder. Of daar spelen we wel mee en daar zit een soort groot belang in, of een grote ernst. Net als hoe Don Caravaggio dan door de vierde wand breekt. Dat is voor mij ook zo de hint. Ja, maar dit is wel echt.
Ja, precies. En er wordt wel die geflirt met die parodie. Maar er zit er ook wel iets in van, maar dit zijn wel daadwerkelijke thema's waar we nu mee gaan dealen deze avond. Mm-hmm. En daar gaan we het over hebben.
Want het is nogal een stelling ook, dat dit kunstenaarschap is, of dat dit,
dat dit is hoe kunst gemaakt zou moeten worden. Maar ik vraag me dus af in hoeverre het een aanval is op deze levensstijl, en hoeverre je erin mee kunt gaan. Want het is wel een stuk dat geen duidelijke kant kiest.
Nee, en ik zou het zelfs nog anders willen. Dus het is niet alleen, dit is wat kunstenaarschap is, maar ook een soort, dit is een leven, misschien wel het leven dat het meeste moeite waard is. Een leven waarin je compromisloos, misschien zelfs wel rücksichtloos voor de ander, je eigen doelen nastreeft. Ik zeg inderdaad niet dat hij die kant kiest, of, maar dat is wel echt een belangrijk thema voor mij van dit stuk.
Ja, zeker. Dat het gaat over meer dan, dat is ook wat in de eindmonoloog terugkwam, geloof ik, dat het meer gaat over kunst maken of over werken, maar dat het leven is en dat die twee niet van elkaar te scheiden zijn, maar in elkaar overlopen.
En wat is wat nou? En ook, hoe kun je zo diep daarnaar verlangen of zo? Naar zo'n leven van, ja, een kunstleven of een soort een grootse en meeslepend leven willen.
Ja, en maar ook wat zijn, en dat is natuurlijk de volgende vraag, en dat is de andere kant daarvan. Wat zijn dan de consequenties voor de mensen om je heen? Kun je dat doen, zo alleen voor jezelf kiezen en daarin opgaan? Kan dat eigenlijk niet? In hoeverre mag je compromisloos zijn?
Ook terwijl, en daarmee ook, en Don Caravaggio accepteert er totaal de consequentie van, dat mensen om hem heen daar dan misschien aan kapot gaan.
Ja, precies. Dat is
collateral damage.
Ja, dat is nevenschade. Nou ja, dat gebeurt dan maar. Maar daar gaat hij niet voor bezwijken.
Nee, en sterker nog, in hem en in zijn personage zit ook de gedachte, daar zou je niet voor mogen zwijken.
Ja. Ja, precies. Maar het interessante is dus inderdaad dat het heel makkelijk zou zijn geweest om één van die twee kanten te kiezen. Namelijk, oh, zo'n soort leven mag je niet leiden met andere mensen om je heen als er nevenschade is. Het zou ook te makkelijk zijn geweest om te zeggen, je moet juist voor jezelf gaan en juist alles doen wat je wil. Het zijn twee kanten. Je kunt met allebei allebei die kanten mee.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Explore Festival. Van 7 tot en met 29 maart vindt de tweede editie van het Explore Festival plaats. 10 podia in 7 grote steden bundelen hun krachten en presenteren een state of the art van het mondiale theater. Een festival vol spannende perspectieven, prikkelende opvattingen en kraakheldere vergezichten. Dit jaar is het thema van het Explore Festival Longing to Belonging. En het toont voorstellingen die uiting geven aan een diep verlangen om thuis te geraken, een plek te vinden, verbinding te voelen. Weg van een vijandige omgeving of meer figuurlijk van een onbehagen in onszelf. Het festival toont werk van 5 internationale makers die ondanks de wereldzeeën die tussen ons liggen laten zien hoe erg we aan elkaar verwant zijn. Mocht je 7 maart in de buurt van Utrecht zijn, dan kan ik je van harte aanraden om naar de opening van het festival te gaan. Namelijk de voorstelling Odisseia van de Braziliaanse enfant terrible Leonardo Moreira. Deze stormachtige voorstelling toont het vrouwelijk perspectief op het gelijknamige, klassieke heldenverhaal. 7 maart in de Stad Schouwburg Utrecht. Goed, terug naar de show.
Dan moeten we misschien maar naar de naar de slotscène. Want die vind ik ook, eigenlijk wat ik net zei, dus dat deed het voor mijn gevoel, de personages om Don Caravaggio heen een soort de storm zijn waar hij soort middenin het beste gedijt. Een soort de storm, de over de top energieke drama ontwikkelingen die iedereen, ja, bijna clichématig groot in het grote gevoel zit. Daar trekt eigenlijk, wanneer ze wakker worden na het feest, trekt het even stil. Wordt het even veel kleiner.
Ja, alle overdreven, alle barok valt er even af. De speelstijl wordt ook ingetogener. En wordt ook, zeg maar, de ernst die Caravaggio al heeft, die wordt nu over het hele toneel uitgespreid, maar met een soort sincerity.
Ja, en opeens krijgen we daar even echt het dilemma te zien. Wat wil je nou, Don Caravaggio? Hou je nou, en dat wordt gedaan door Donna Elvira, die hem vraagt, wat wil je nou? Is dit het leven dat je me kunt geven? Want dan wil ik het misschien niet.
Ja, en ze probeert ook aan hem, aan het verstand bij te brengen, dit is ook wat je mij aandoet. Maar je kunt blijkbaar, kun je niet buiten jezelf iets zien. Op een gegeven moment zegt ze ook, het gaat er niet om dat ik nu uitleg aan jou wat ik bedoel. Het gaat erom dat jij naar mij moet luisteren.
Ja, ze zegt, jij denkt dat ik je vragen stel om jou beter te begrijpen, maar ik wil dat jij mij gaat begrijpen.
Precies, ja. Yeah.
En daarmee laat ze ook de schade zien van een compromisloos leven. Dat het wel degelijk ook effect heeft op iemand anders.
Ja, als één iemand binnen de kunstenaar-muzenrelatie compromisloos is, dan betekent dat de ander alleen maar compromissen moet stellen. En wat zij in die eindmonoloog zegt is, nou, maar als dit het is, dan wil ik dit helemaal niet. En op dat moment neemt ze ook even het narratief van hem over. Neemt ze de creërende, scheppende rol van hem over en zegt, mag ik dan nu iets creëren? Namelijk mijn eigen dood. Wat ook heel dramatisch en barok en over de top is. Maar omdat het op zo'n manier.
Maar waarbij ze zich niet meer, waar in elk geval wat ik heel mooier dan vond, is dat ze even niet meer zijn speelbal is. Ook gewoon in het spel. We krijgen heel even een moment waarop Don Caravaggio een gelijke tegenkomt.
Ja, waarin hij ook even stil is en niet bepaalt waar het verhaal heen gaat. Niet zijn uitleg aan haar opdringt en zij zegt, oh god, ja, dat is zo. Maar waarin zij zegt, nee, ik ben nu aan het woord en ik vertel nu en ik sta inderdaad op gelijke voet met jou.
En ze zegt nog iets heel moois, vind ik, in die monoloog. Namelijk, alles wat dat grote leven te bieden heeft, is heel vluchtig. Ze zegt op een gegeven moment, je hebt me de hemel laten, of je hebt me dit leven gegeven, dit prachtige leven wat ik eerst niet had. Maar je neemt het ook zo weer weg. En ik wil niet die schoonheid als hij me ieder moment weer kan ontvallen. Dus wil ik ook dit leven niet meer.
Ja. Wat ik ook wel weer... ironisch vind nu ik over nadenk, omdat het over schilderij gaat, niet over theater in Caravaggio's geval. Dat gaat voor mij ook heel erg over dat zij de controle zelf wil. En als ze dat ze niet van hem wil laten afhangen wat de schoonheid in haar leven is.
Ja, niet schoonheid bij gratie van zijn goedkeuren.
Ja, precies. Maar dat raakt ook een ander verhaallijntje of een verhaalthemaatje aan in binnen dit stuk. Namelijk dat een van de redenen waarop zij hem hiervoor of hierdoor afwijst, is ook omdat ze denkt, maar ik wil de enige zijn. En ze vraagt dan hem ook, hou je van mannen, van vrouwen, hou je van iedereen? Als je van iedereen houdt, hou je dan eigenlijk niets van niemand? Waarom moet ik dit delen? En waarop hij zegt, ja, maar dat zo zit het niet voor mij. Dus het op een bepaald niveau speelt het ook heel erg met, wat is liefde, wat is lust, wat is seksualiteit, wat is...
Maar dat is ook, dat vind ik echt leuk, dat het op een bepaalde manier zijn soort queer thema's, ook zoals monogamie versus een Don Caravaggio die eigenlijk een polygaam leven wil. En dat hij inderdaad op een gegeven moment ook dat mannen en vrouwen met alle kan hij affaires hebben of kan hij, kan hij liefde voelen. En ik weet dat het in de originele stukken er al wel in zit, maar ik vind toch dat het op een knappe manier, zonder dat het... Het voelt heel logisch dat dat allemaal in dit verhaal zit.
Ja, het voelt als een hele... Hij is ook het enige personage dat denkt, ja, maar ik voel ook gewoon die liefde zo. En dat is zo. Je neemt dat aan van hem als kunstenaar, terwijl andere personages daar...
Ja, en daarmee stelt hij wel degelijk, denk ik, vragen aan... Waarom is liefde dan altijd zo gebonden aan de regels die we eraan opleggen?
Ja, en wat is het verschil? Dat is natuurlijk ook waar hij als compromisloos, hedonistisch kunstenaar anders naar kijkt dan de bedienden en de muzes om hem heen. Hoe geef je liefde vormen? Wat zijn conventies en hoe spring je daar overheen?
Ja, precies. Want een compromisloos mens is per definitie niet gebonden aan hoe wij liefde zouden willen of... Ja, een grootste meeslepend leven heeft ook andere behoeftes. Of gaat niet uit van wat mogelijk is, maar meer van zijn eigen wil of van zijn...
Ik zou niet zo direct de compromisloze kunstenaar direct meteen koppelen aan polygamie of aan lust everywhere. Maar ik zou het wel koppelen aan dat is iemand die anders kijkt naar conventies en naar hoe wij relaties vormgeven. En die conventie is monogamie, man-vrouw. En hij zegt, nee, maar die hokjes, die breek ik open.
En dan laten we dan tot slot nog... Er worden namelijk gedurende de voorstelling meerdere momenten in de soort boventiteling... titels van schilderijen geprojecteerd. Eigenlijk beroemde stukken uit de barokke schilderkunst.
Nu vraag ik me dus af, waren dat dan Caravaggio schilderijen? Of überhaupt schilderijen? Dat weet ik niet, geef ik eerlijk toe.
Ik heb geen idee, maar ik denk dat inderdaad... Caravaggio's schilderijen zijn.
En gedurende het stuk worden die bijna als changement-stukjes voor en na scènes worden die als boventiteling geprojecteerd.
Bijna als titels van scènes.
Ja, bijna als titels van scènes. En ze zijn niet... Ik dacht eerst, ze zijn chronologisch, maar dat zijn ze niet.
Een kleine Google, een search... vertelt mij dat dit inderdaad de schilderijen van Caravaggio waren.
Kijk.
Onder andere dus Judith onthoofd Holofernes.
Dat is daadwerkelijk een schilderij?
Dat is een heel beroemd schilderij, ja. Oh, ja. En de kruising van Petrus.
Ik dacht, dat is waar ze ironisch zijn, omdat de actrice die Donna Vera speelt Heet Judith. Dus ik dacht, oh, dit is even hun eigen toevoeging. Maar dat is daadwerkelijk... Oh, dat is goed.
Judith van den Berg. Ja. 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 Ja, nee, zeker. Judith onthoofd Holofernes is een schilderij. En de Bacchus hebben we gezien. Narcissus.
Wat goed is om te zeggen is dat dan... Op het moment gedurende het stuk dat deze titels geprojecteerd werden... werden deze schilderijen niet per se uitgebeeld. Maar aan het einde kwam een montage waarin... door middel van kostuums en licht en korte dia, het tableau vivants, die schilderijen allemaal de revue werden gepasseerd, allemaal langskwamen.
En hoe, ik snapte dat heel exact niet precies. Hoeveel dat dan... Ik snap het wel dat het een soort de barokheid nog wil laten zien... of nog de beeldendheid van een groots leven of zo, maar...
Ik denk dat het ook zijn kunst wil laten zien, zeg maar. Hij heeft deze levensstijl, Caravaggio, wat ook in de stuk terugkomt steeds... is nou, hij is dan wel... We zien zijn hele leven, we zien hem feesten, we zien hem drinken... we zien hem klagen, filosoferen, maar we zien hem geen kunst maken. Dus het kwam op mij over als een opsomming aan het einde van... Dit is het resultaat van compromisloos bestaan. Dit zijn zijn schilderijen weergegeven. Maar het was ook een soort een samensmelting van de speelstijl en het barokken. En hoe dat... het was ook een knipoog.
Ja, en wat dat ook... Waar ik het ook een mooi vessel of een mooie spreekbuis voor vond, was... om al die gevoelens er nog even in te leggen of zo. Want het zijn natuurlijk hele sprekende... Als je het zoekt... Ik zou iedereen aanraden om even Don Caravaggio te googlen... en dan bijvoorbeeld Judith onthoofd. Holofernes is wel een hele mooie... Er zitten grote emoties in het werk of zo. En ook in dat naspelen zat op een bepaalde manier... kreeg weer dat grote gevoel of zo... kreeg weer de ruimte.
Ja, dat was wat dat betreft weer een andere piek dan de ingetogen eindmonoloog. Is dat hier natuurlijk alle het barokke, het hedonistische weer even verbeeld mocht worden.
Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek... door dramaturg Nuno Blijboom en De Critici Tafel, gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de Theaterkrant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie? Stuur dan een mailtje naar podcast@theaterkrant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.